Goedemorgen, kostbare en geliefde broer of zus, dat was de eerste preek. Heilige en volmaakte broer of zus, dat was de tweede preek. En vandaag bent u mijn nederige en zachtmoedige broer of zus, stel u toch eens voor. Ja, dat lukt mij ook niet altijd. Maar dus dat is wel wat God wil in ons leven bewerken. En dat is mogelijk dankzij wat Jezus heeft gedaan. Liggen die drie dingen die ik u presenteer, liggen binnen handbereik. U bent geliefd en kostbaar. U bent heilig en volmaakt. En vandaag, u bent een nederige en zachtmoedige vrouw of een man. Er is soms nog veel werk aan de winkel, maar Jezus is een goed werk begonnen. Of hij wil dat nog beginnen. Misschien staat je nog voor die keuze. Hij wil dat werk beginnen in uw hart en uw karakter mooi maken. En we hebben steeds naar Jezus gekeken in deze reeks van preken. En de eerste keer hebben we ontdekt dat hij een priester voor ons wil zijn. Hij wil ons vergeven. En zo staan we ook naar elkaar toe. Dat is gewoon basis in ons christelijk leven. Niet simpel, maar wel basis. En het tweede is, Jezus is een profeet. Hij spreekt woorden van licht en leven, van kracht. En hij zet ons leven helemaal op de kop. En dat willen we ook doorgeven. We willen woorden spreken naar elkaar toe, die bemoedigend zijn, die elkaar troosten, die elkaar bijsturen. En iemand sprak mij nog aan na die preek, was wat verrast om onszelf zo te zien als profeten. En ik had dat misschien ook niet zo duidelijk vermeld. Het feit dat wij profeten worden genoemd is inderdaad wat verstopt in het Nieuwe Testament. Maar als je naar Openbaringen kijkt, dan zie je dat het daar gelukkig wel gebeurt. Dus in Openbaringen worden wij 6 keer, samen met ook het feit dat we heiligen zijn, of dienstknechten, worden wij ook profeten genoemd. Dat kun je denk ik wel zelf opzoeken. Ja, als je dat zou willen napluizen. En nog meerdere keren worden in Openbaring over profetie of over profeten genoemd, maar niet steeds over ons. Maar zeker wel 6 keer over onszelf. Een beetje verstopt, maar het is echt waar. Ja, God ziet ons zo als profeten. Niet als die grote profeten in het Oude Testament misschien. Hè? Laten we dan zeggen een kleine profeet. Ja? In uw kleine gezin of op uw werk. Of in uw straat, dat je iets mocht spreken van woorden die God op zijn hart heeft om te spreken naar mensen rondom u. En zeker vandaag, wat ik u vandaag ga vertellen, is nog meer verstopt in het Nieuw Testament. Het laatste verhaal, wat we vandaag gaan horen, gaat over deze tekening. Over deze schilderij, denk ik eerder. En dat is opnieuw een vrouw. Mannen, kan er niks aan doen. Ja, ik heb dat al gezegd, hè. Mannen zouden denk ik ook iets anders doen. Dus het is opnieuw een vrouw die een zalving doet. En ik zal u weer het verhaal eerst vertellen. We zaten al in de laatste week voor Jezus sterven en lijden. We zaten vlak voor Palmzondag. Met deze gebeurtenis zitten we 2 dagen voor het Joodse paasfeest. En Jezus is opnieuw in datzelfde dorp, Betanië. Dit keer is hij in het huis van Simon. Niet de fariseer, want die hebben we al in de eerste zalving ontmoet. En dat was in het begin van Jezus' leven, begin van zijn 3 jaar. Nu zitten we aan het einde en deze Simon is Melaats geweest. Simon de Melaats noemt hij. Gelukkig is hij niet meer Melaats en kan hij mensen ontvangen thuis. En dus dat is een feestmaaltijd. En dan staat er niet of deze vrouw binnenkomt opeens, of dat ze daar al was. Maar opeens stapt ze naar Jezus toe. Met een flesje vol dure zalf. Zelfde idee. Een jaar salaris heeft ze bij. De mensen liggen weer aan de tafel. En wat doet deze vrouw? Ze heeft iets heel anders gezien bij Jezus. Zij loopt niet naar de voeten toe van Jezus. Zij loopt naar het hoofd toe. Breekt dat flesje en giet dat over zijn hoofd. Een jaar salaris. Iedereen die daar omheen zit, schrikt. Niet alleen Judas, zoals de vorige keer, maar ook de discipelen. En die zeggen ongeveer hetzelfde als de vorige keer, maar nu doet iedereen mee. Wat is dat voor een verkwisting? Dat had toch veel beter aan de armen kunnen geven. En Jezus die merkt dat, en die reageert ook weer opnieuw. Bijna op dezelfde manier. Hij zegt, jullie moeten die vrouw niet lastig vallen. Ze begonnen die vrouw ook wat ambetant tegen te doen. Ja. We weten trouwens niet wie die vrouw is. En Jezus zei, valt die vrouw niet lastig? Die vrouw heeft daar goed aan gedaan. Ja, de armen zijn altijd bij jullie. Die kun je altijd goed doen. Maar ik blijf niet. Ja. En die vrouw heeft mijn lichaam voorbereid met deze zalf op mijn begrafenis. Precies zoals bij Maria, hè, zegt hij dat. En dan zegt hij nog iets anders. En overal in de wereld, waarover het goede nieuws verteld zal worden, zal over deze vrouw gesproken worden. Vandaag ook weer. Overal in de wereld, zegt Jezus. En dan gebeurt er iets nieuws in dat verhaal. Judas zit hem tot daar. Die zegt verder niks meer. Die staat op en die vertrekt. En die regelt zijn verraad bij de leiders van Jeruzalem. En zo eindigt dat verhaal. Twee keer staat het in de Bijbel. Matthäus 26. En ik heb het hierbij. Marcus 14. Dus deze heb ik. Ja, ik heb ze een beetje samengevoegd. In het ene verhaal zie je dat het over een jaarsalaris gaat. Marcus 14 dacht ik. En Matthäus 16 zie je de beloning die Judas krijgt. 30 daglonen. 30 zilverlingen. Daar gaat hij voor. Hij wil zijn eigen beloning. We gaan echt naar een climax toe. Met dit verhaal. We gaan echt naar een climax toe. In het eerste verhaal ging het over een persoonlijke zalving. Die vrouw met haar zonde wordt gezegend bij Jezus. En Jezus zegt, ga in vrede naar huis. In het tweede verhaal, Maria wrijft die zalf met haar haren op, droogt die voeten misschien ook opnieuw. Ik weet niet of dat goed lukt zo met haren. In ieder geval haar haren vol met die zalf, dat huis vol met die geur. Iedereen is daar betrokken bij. Ja, zo gaat dat, wanneer je profetisch woorden van God uitdeelt. Ja, je vrouw of je man of je kinderen, die worden daardoor gezegend. Wanneer je zulke woorden spreekt. Hier, wereldwijd, is er hier een zegen te merken. Ofwel erken je Jezus op deze manier, koninklijk. Ja, het is niet meer alleen de voeten die gezalfd worden, maar nu het hoofd. Dat gebeurde bij priesters en profeten. En zeker ook bij een koning. Zij is niet meer, zoals de andere twee vrouwen, wat voorzichtig en alleen de voeten, hè, die zijn makkelijk ook bereikbaar bij zo'n aanlegtafel. Nee, zij zet een stap verder. En zij zalft het hoofd. En dus dat is wat ik ook gekozen heb bij dit verhaal. Jezus is de koning. En ofwel herken je Jezus zo op deze manier, hè, mannen op hun manier, ofwel botst dat enorm in je hart. Je ziet dat hier. Judas. Voor hem is dat de climax. Ja. En hij rent weg. Dat moet stoppen hier. Ja. Dit gaat alle perken te buiten. En de discipelen, de vrienden van Jezus, die daar 3 jaar met hem hebben opgetrokken, zij kunnen ook niet begrijpen. Ja. Zij doorzien niet Jezus op die manier van, ja, het is een koning. Dat lukt nog niet. Deze vrouw wel. Ik ken haar niet, maar ze heeft het gezien. Het is moeilijk voor ons om Jezus te erkennen als koning. En Jezus is op dat vlak ook heel verstopt als koning. Hij is eerder gekomen als een dienstknecht. Of zoals ook anders staat in de Bijbel, eerder gekomen als een lammetje. Zodat je die leeuw niet zo goed ziet. En wat een contrast dan aan het einde van Jezus' leven. Hij dan hangt daar aan het kruis, hebben we het vandaag ook opnieuw gevierd. Aan het kruis hangt daar de koning. De koning der Joden, in 3 talen van die tijd. Hè? Het Hebreeuws, het Grieks, Latijn hè, of het Aramees. Dat waren de talen van toen. Wereldwijde betekenis heeft dat, deze koning. En straks zal ik nog voorbeelden noemen van Jezus als koning. Het is verstopt. En ook voor ons is dat zo. Wij zijn onderweg om koning te worden. En opnieuw is dat Openbaringen die daar vooral over praat. In Openbaringen wordt dat beloofd. Wij zullen straks koningen worden. Of koninginnen. Ja. Bijvoorbeeld Openbaringen 3 vers 20, een heel bekend vers. Als we de deur open doen, komt Jezus binnen, houdt hij maaltijd met ons. En belooft hij, wie overwint, zal met mij samen op de troon zitten. Met mijn vader. Het zal druk worden op die troon. Hè? Het gaat natuurlijk niet om die ene stoel. Het gaat om een nieuwe positie die we krijgen. Een nieuwe autoriteit die we krijgen over de nieuwe hemel en over de nieuwe aarde. Samen met Jezus. Dankzij Jezus. En nu, in deze periode, worden we geoefend. Worden we getest. Zijn we klaar voor de troon? Dat is het plan van God. Laten we overwinnen. Dat we volhouden, als priester, als profeet, en hè, koning is dan zo'n groot woord, als prins, ja, als prinses, zijn we op weg daarnaartoe. We hebben dat ene vers ook bekeken even, hè, in 1 Petrus, hè, daar worden we een priesterschap genoemd, die grote daden verkondigen, hè, dat profetische, en dan bij dat priesterschap staat een koninklijk priesterschap. Zie je? We worden niet echt koningen genoemd, nu al. Maar we zijn al koninklijk, ja. God is daar iets koninklijks bezig, in ons hart. En andere ideeën die passen bij die koning vind je wel verderop in de Bijbel, in het Nieuw Testament. Dus God heeft ons nu een nieuwe positie al geplaatst om te heersen over die zonde, opnieuw. He, bij Kain en Abel wordt dat al gezegd. He, wanneer hij zo boos is tegen zijn broer, pas op, de duivel staat om de hoek om je te pakken. De zonde wilt je grijpen. Heers over die zonde, waarschuwt God hem. Het lukt niet, hij vermoordt zijn broer. En voor ons is het dus ook steeds opnieuw weer die uitdaging. Willen wij terug die positie innemen die God eigenlijk ons wilt geven, dankzij Jezus? Heers over die zonde. Dat is onze oefening. De zonde niet meer laten heersen over ons, maar wij over de zonde. En daarom gaan we eerst nu die weg van een lam. We zijn nog geen leeuw. Ja. Het zit er potentieel in, maar er is nog wat werk aan de winkel. Dus we moeten leren onze kop te buigen. In de eerste plaats moeten we leren om Jezus koning te laten zijn. Ja, willen we hem dienen, zoals deze vrouw op een wonderlijke manier doet, maar hè, ieder op zijn manier, ons hart, daar gaat het om, wil dat die koning dienen. Willen we deze Jezus gehoorzamen? En dan bedoel ik ook echt gehoorzamen. Soms zijn we wat op automatische piloot geraakt als dienstknechten van God. We weten alles wel. Ja, we hebben alles wel gehoord. Ja. Ik werd opnieuw bij bepaald hoe belangrijk die gehoorzaamheid is wanneer ik met mijn kinderen bezig was. Matthias, kom aan tafel. Ja. Matthias, we gaan eten, kom aan tafel. Ja. Matthias, we gaan nu echt eten, het staat klaar, kom aan tafel. Ja. Ja, dat wilde ik niet. Ja, ik wil dat mijn kinderen leren, wanneer ik hun roep, hè, ik moet ook duidelijk roepen, soms moet ik echt uit een boek nemen of uit een spel nemen, maar ze moeten luisteren. Ja. Nu, als ik dat van mijn kinderen verwacht, dat ze op die manier geoefend zijn, dan verwacht God dat zeker van ons. Hij verdient alle respect. Ik ben soms te ongeduldig of te boos met mijn kinderen. Maar God is nooit ongeduldig. Zeer vriendelijk, zeer zachtmoedig, maar ook sterk en krachtig. En hij wil, als we iets ontdekt hebben, dat we het doen. Direct. Zonder aarzelen. Is Jezus op die manier koning? Als we hem op die manier volgen, dan zijn we op weg ook naar dat koningschap. Anders zal het niet lukken. We moeten eerst zelf leren gehoorzaam. Eerst zelf leren ons kruis opnemen, onszelf vernoochenen, ons vlees, dat eigenzinnige, koppige vlees, kruisigen. En die oude mens afleggen. Echt die koppige oude mens. Ja, moet sterven, moet weg. En een nieuwe mens aandoen. Ik zeg ook even, voordat ik naar de volgende punten ga. Ik praat wel vaak over vader of moeder. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nog niet getrouwd zijn. Ik wil dat ook even noemen. Dus wat ik hier noem vandaag. Hè, profeet, priester of koning. Dat is zeker ook voor de alleengaande. Ja, of die nog niet getrouwd zijn. Wie weet, hè, geeft God het nog, vroeg of laat. Of die niet meer getrouwd zijn. Hè, dus je kunt priester, profeet en koning zijn voor alle mensen rondom je. Die kort bij je staan. Je buren, je collega's, in je familie. En wie weet, er zijn veel wezen. Er zijn veel geestelijke zonen en dochteren die geen geestelijke vader of moeder hebben. Misschien roept God u, roept God jou, om zo'n geestelijke vader of moeder te zijn. Hoe kunnen we deze Jezus, deze koning, die wat undercover is, hoe kunnen we hem volgen? Jezelf vernederen, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Je kruis opnemen bedoel ik daarmee. Dat we zelf klein ons maken en gehoorzamen en ja, een lammetje durven zijn. En dan heb ik een paar punten die ik graag even wil belichten. Over die Jezus als koning. Hij is gekomen om te dienen. Je ziet dat ook juist in deze laatste week door de voetenwassing. Je ziet dat ook verderop in zijn leven. Hij is niet in een paleis gekomen. Maar dat verdient een koning toch. Nee, hij kwam in een stal. Hij is niet op een paard gekomen. Straks wel, in Openbaringen. Op het einde wordt dat wel zo afgetekend. Jezus op een paard. Maar nu kwam hij op een ezeltje. Hij is echt mens geworden. Om ons te dienen. Weet u dat verhaal nog van de vorige keer bij die mierenhoop? En dat er zo water aankomt. En dan, ja, hoe zou je kunnen helpen? Alleen maar door zelf een miertje te worden. hè, en daar tussen beiden te komen. Nu, Jezus heeft dat echt gedaan. Stel u voor dat een van ons zou kunnen kiezen, ik word een mier vandaag. Dat zou een avontuur zijn. Maar wat geeft je allemaal op? Wat offert je allemaal op als mens? En dan word je zo'n klein beestje daar, wat iemand zo kan doortrappen ook. Huh? En wat heeft een mier voor leven? Ja, een voorbeeldig leven voor ons, hè, hardwerker, maar voor de rest, hè? Het is een miertje. Nu, Jezus heeft zoiets gedaan voor ons. Het helpt om te begrijpen wat hij heeft, wat een wereldschok, revolutie hij heeft meegemaakt, om dat heerlijke bij zijn vader achter te laten, dat perfecte, dat volmaakte, en hier bij ons te komen. Nu, dat is het hart van een koning. Wij denken eerder aan een koning. Zullen we het eens even uitleggen en zeggen en hier sturen? Nee. God is een totaal andere koning. Hij is echt klein geworden. Hoe lukt dat voor ons? Om ook zo op die manier een toekomstige en aankomende koning te zijn. Het is niet simpel, hè? Om zo voor elkaar de minste te zijn. Klein ons te maken. De ander uitnemender te achten. Dus niet kritisch naar de ander kijken. Maar een complimentje geven. Ja. Een schouderklop. Een knuffel. Aan uw vrouw en kinderen. Kleine lieve dingen. Ja, die je misschien helemaal niet gewend bent om te doen. Maar alsjeblieft, durf een klein stapje te zetten in de richting van een mier. En dan bent u op weg. Naar het hart van een koning. Jezus gaf zijn leven voor die bruid. Totaal opofferende liefde. Hij is het hoofd. Hij is de koning van zijn lichaam. Van ons, de kerk. Maar hij heeft zich totaal leeggegeven. Wat doet een koning nog meer? Hij beschermt. De koning heeft een koninkrijk. Hij heeft eigendom gekregen. En hij beschermt dat. Bij Jezus zie je dat regelmatig terugkomen. Hij neemt het op voor zijn vrienden. Hij vecht voor zijn vrienden. Hij bad vanaf het begin al. Een nachtje bidt hij door. Alsjeblieft. Voor zijn 12 vrienden een nachtje doorgebeden. Dan zie je in Lucas' evangelie vooral, regelmatig trekt hij zich terug en bidt hij voor zijn 12 vrienden. Hier op het einde van zijn leven, in de hof, hij vecht en bidt voor de juiste keuze. Om uiteindelijk ons te dienen. En aan het kruis blijft hij bidden. Vader, vergeef het hem. Ja, hij blijft zegenen en uitdelen. Iets daarvoor, dat sterven, waarschuwt hij Petrus. En dan zegt hij iets bijzonders tegen Petrus. Satan verlangt jullie uit te zeven, zoals tarwe. Maar ik heb gebeden voor jullie. Dat je niet zou bezwijken in je geloof. Oh, maar ik zou sterven voor u en ik ga de dood en ik zou met u in de gevangenis gaan. Nee, Petrus. Vannacht zul je 3 keer mij verloochenen. En Petrus begrijpt het nog niet goed. Ja, hoe is dat toch mogelijk? Ik zou alles geven voor die Jezus. Maar Jezus heeft gebeden voor die Petrus. Moest Jezus niet gebeden hebben, wat zou er dan gebeurd zijn? Dit was al zo plat tegen de grond gaan. Hè? Het was vreselijk voor hem. In tranen was hij. Toen het was gebeurd. Maar Jezus heeft gebeden voor hem. Zodat hij niet nog meer onderuit zou gaan. De Satan zat daar om de hoek. Om alles kapot te maken. Dus biddend. Bescherm je je eigendom. De mensen die God je geeft. In je gezin. of zonder gezin. God geeft u mensen. God geeft je mensen en je bidt daarvoor. Dat God ze mag beschermen. Bij de priester heb ik dat ook gezegd, hè. Jezus bidt nog altijd voor ons. De Geest bidt en pleit voor ons. Wij moeten dat voorbeeld volgen. En ons eigendom actief beschermen. Niet alleen maar lichamelijk bidden, hè, voor de gezondheid van de mensen rondom, maar ook hun emoties. En misschien zijn ze in kramp, in angsten, in zorgen. Hun geestelijk leven. Kijk breed naar de mensen die God je geeft. Kijk naar de onzichtbare wereld. Hoe de Satan je gezin of je vriend of je familie kapot probeert te maken. En probeert te doorzien, wat zijn die boze pijlen? Welke boze pijlen worden hier afgeschoten? En dat je daar mag voorbidden. Dat je daar tussen mag gaan staan. En als een koning je eigendom beschermt. Wat komt er je huis binnen? Welke mensen komen er binnen? Welke tijdschriften komen binnen? Wat komt er allemaal binnen via internet of tv? Ik ben de koning van mijn huis. Ik ben de baas daarover. Ik beslis dat. Wie gaat dat anders doen? Ja, God heeft mij geroepen om dat te doen. Laten we dat doen als vaders. Als moeders, help uw man daarbij. Soms zien wij dingen over het hoofd. Ja. Als je alleen bent, betrek een vriend of vriendin daarbij. Zodat je daar samen in staat. En niet alleen die strijd moet aangaan. Het is veel te zwaar. God heeft ons gegeven aan elkaar. Om die last te dragen. En zo zijn we een paraplu. Voor elkaar, voor ons gezin. Als daar gaten vallen in die paraplu, regent het binnen. Ja, die paraplu moet toe zijn. Als laatste. Actief lijden. En ik zeg dat zeker voor ons als mannen. Hou ik dat mijzelf steeds weer voor? Moet ik dat ook steeds weer zeggen tegen mezelf? En ook voor jullie wil ik dat zeggen. Je ziet dat bij Jezus. Hè? Laten we eerst weer kijken naar Jezus, hoe hij ons helpt als voorbeeld. Hij gaat naar Jeruzalem. Te laat voor ons sommigen. Hè? Lazarus was daar ziek, bijna dood. Ja, dringend moest hij daar zijn. En dan zijn er anderen, datzelfde verhaal, die zeggen, nee, ze willen u toch doden daar? Jezus gaat op zijn tijd, in de vrede van God. En de Joodse leiders, die zijn zeker van plan om Jezus te doden, maar niet op het feest. Dat gaan we niet doen. Op het feest sterft Jezus. Op zijn tijd. Hij stuurt dat. Hij regelt de zaal. Waar ze voor de laatste keer samen eten. Hij regelt daar die laatste maaltijd. Hij vervult daar ook nog het Joodse paasfeest. Hij is niet zomaar wat bezig van al nog snel even afscheid nemen. Nee, hij is echt een plan heeft hij daar. Hij is het paaslam. Dit is mijn bloed, zegt hij. Dit is mijn lichaam. Een nieuw verbond geef ik jullie. Hij stuurt Judas weg. Ja, je mag nu vertrekken. Dat maakt hij duidelijk in die maaltijd. En dan sterft Jezus daar, op dat feest. Niet als een slachtoffer, maar uw wil geschieden. Met een vreselijke strijd wel, hè? Het is goed te zien daar in die tuin, hè? Hoe hij vecht en strijdt en bidt, maar niet zielig. Geen zelfmedelijden. Krachtige overgave. En dat wens ik ons ook toe. Vaders en moeders, broers en zussen, een krachtige overgave. Geen zelfmedelijden. Geen slachtofferrol. Een koninklijke houding. Actief je pad gaan, ook al is het moeilijk. En zeker voor ons als mannen moeten we dat, denk ik, af en toe horen. Dus het lijkt wel tegennatuurlijk om zo in leven te staan voor ons als mannen. Je ziet dat direct bij Adam. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. En Eva is daar bezig. Ja. Vrouwen zijn altijd zo goed bezig. Ja, soms ook met de verkeerde dingen. En dus die man staat erbij En hij doet niks. Nee. Niks. En ze geeft dat aan hem. Hij pakt het aan en hij eet ervan. Hop. Ja. Waar je dat ook soms ziet, hè. Wij mannen komen thuis van ons werk. Nu ben ik wel moe, hoor. Ja, zware dag gehad. Ja. Waar zijn die sloffen, die krant, tas koffie of een puntje bier? Ja, even geen gezeur aan mijn hoofd. Kinderen, nee, niet zeuren. Papa is moe. Ja. Maar waar is die koninklijke houding toch? Ja. Waarom moeten wij opeens stoppen met actief daar aanwezig te zijn? Misschien zijn we moe. Ja, maar onze vrouw zal ook wel moe zijn na zo'n hele dag. En misschien heeft ze ook nog haar job. Hè? Maar dat is zoiets zwaks in ons mannen. Opeens laten we de touwtjes los. Ja, opeens zijn we, moet iedereen ons bedienen. Maar wat is dat voor een slappe slof? Ja. Dat past niet bij ons als christenen. Ja, echt. En dan moet ik me soms bij de kraag vasten. Jonathan, schiet wakker. Ja. Help je vrouw. En misschien moet u dat ook soms doen. En dat is wat ik bedoel met dat laatst. Dus, het is niet alleen actief lijden met een korte ei, maar met een lange ei dus ook. Ja? Dat doet pijn. Ja, dat is wat afzien voor ons als mannen. Ja. Ah, dat is koffie zetten voor mevrouw. Ja. Ja, mooi boek pakken en aan mevrouw aanbieden. Ik ga maar even zitten. Ik zal wel even voor de kinderen letten. Daar heb je misschien al de hele dag nu op gelet. Zal ik even doen. Ja. Oeh, het sterft hier van binnen. Die oude mens, ho, die schreeuwt het uit. Maar halleluja, met Gods kracht kunnen we dat. Ja, God geeft ons zo'n dienend hart. God maakt ons een koning. Goh, ik praat hier nu dan makkelijk over, hè, maar hoe kunnen we dat leren? Hoe kunnen we dat leren? En dan wil ik ook opnieuw die oproep doen, alsjeblieft ga kort bij elkaar staan. Ja, eet samen met mensen. Ga samen naar de winkel. Doe samen een daguitstap. En hoe kunnen we dat leren van elkaar? Ik kan daar nu één keer mooi over praten. He, we hebben een fijne tijd samen. U hoort mooie dingen. We lachen wat. Je hoort iets ernstigs. Ja, en dan nu, straks, thuis. En de komende week. En de volgende week. Dus we moeten dat leren in die relaties die God geeft. Door samen op te trekken, door dichter bij elkaar te gaan staan, kunnen we dat zien bij elkaar. En elkaar daarmee helpen. De ene heeft dit al geleerd, de andere dat. Er zijn al die wat langer met Jezus leven. Er zijn hier prachtige, volwassen, geestelijke vaders en moeders. Pak hun vast. Trek hun huis binnen. Ga daar in hun huis binnen, alstublieft. Maak daar tijd voor. We hebben ze alle drie gezien. Drie bijzondere vrouwen. Zij hebben iets gezien bij de Jezus. Ik hoop dat u het ook nu hebt gezien. Jezus als priester. Jezus als profeet. En Jezus als koning. Deze drie dingen die ik u heb gepresenteerd zijn eigenlijk prachtig. Allesomvattend in de Bijbel. Heel veel komt terug bij deze drie zaken. Jezus wordt zo geëerd als priester, profeet en koning al vanaf bij zijn geboorte. Kijk maar. Wie ook? Dat is priester. Mirre. Dat is de verzorgende, de zalving. Of ook verdoving. Hè, bij het kruis wordt hem dat ook aangeboden. Dat is de profetische. En dan goud voor de koning. Ja? En hier op het einde zie je of twee, ook aan het einde van Jezus leven, van die zalvingen, zie je ook opnieuw die priester, profeet, koning weer terugkomen. En we hebben ze alle drie nodig. Alle drie hebben ze nodig. De drie personen zie je in het Oude Testament heel goed passeren. Het Hebreeuwse Oude Testament heeft zelfs het Oude Testament zo verdeeld. Een priesterblok, een profetenblok, bij ons zitten die wat meer van achter. En dan een koningsblok. Bij de Joden zit dat van achter in de Bijbel. Bij ons zit het wat in het midden, zo psalmen, spreuken, wat dichterlijke boeken. Bij ons zit die wat zo verspreid ook. Dus dat zijn de koningsboeken. Geschreven door koningen, wijze mannen, niet altijd, maar ja, ze hebben wijsheid nodig om te beslissen, ja, moeilijke beslissingen. Niet alleen maar wit-zwart beslissingen, maar nog moeilijker. Wat doe ik met mijn tijd? Wat doe ik met verslaving? Wat doe ik met relaties? Wat doe ik met ja, allerlei zo grijze vraagstukken, niet zo wit-zwart. En dat is wat een koning moet doen. En daar wil God ons bij helpen. Het is ook een proces van groeien. Ja. In het Nieuw Testament zie je dat ook wel wat zo. De eerste boeken lijken eerder wat priesterlijker. De vergeving van Jezus. Dan wat profetisch, die brieven van Paulus. Dan het laatste boek eerder zo wijsheid. Hè, zo wat toekomstig zelfs. Nadenken over de toekomst. En zo is het ook het Oude Testament. En dus het gaat ook een proces. God gaat een proces met zijn volk, met ons. En dat is ook in ons leven. Dat is één wandeling. Bijvoorbeeld in Efeze 5 met God. En daar zie je ook die drie terugkomen. Eerst wandelen in liefde, wordt het daar genoemd. Dan wandelen in licht. Dan wandelen in wijsheid. Dus we kunnen daar ook in groeien. Van de een naar het ander toe. In pastoraat merk je dat soms. Dat iemand zo het ene nog niet ontdekt heeft. En dan naar het volgende. Al wil of nog niet kan gaan. Of in evangelisatie is dat ook interessant. Om te gebruiken. Iemand moet eerst het licht, de liefde van God zien, dan is het licht ook makkelijker om te zien. En dan, na wit-zwart vraagstukken, de regeltjes, de 10 geboden, leert iemand om te wandelen naar, ah ja, hoe ga ik nu met mijn tijd om? Hoe ga ik nu met eten om? Hoe ga ik met lijden om? Hoe ga ik met relaties om? En dus die groei wens ik u toe. Van de een naar de ander. Of, wat ook nog mogelijk is, is dat je een eigen voorkeur ontdekt. He, zonder dat ik die andere dingen wil ontkennen. He, we hebben ze alle drie nodig. Er is ook een groeiproces blijkbaar in die drie. Maar je kunt ook een eigen voorkeur hebben. Misschien als je nu alle drie hebt gehoord, zeg je ja. Die sprak mij meer aan. En dan denk je dus wat over je gaven. He, je talenten. Hoe God jou heeft gemaakt. En het kan zijn dat één van die drie jou meer ligt. Ja, dat je liever een priester bent die verzoening bewerkt, die vrede sticht. Of dat je liever een profeet bent die bemoedigend, troostend, soms wat vermanend durft zijn. Of nog liever een koning die wijze woorden kan spreken, soms stil durft zijn. Een wijze weet het soms niet. Ja, die moeilijke vraagstukken durft bekijken. Bekijken, zoeken, wat zou God toch willen? Ja, het is niet meer zo wit-zwart. Wees gezegend in deze hele wandeling, in deze hele groei met God. Wees gezegend als een priester, ik heb ze nog één keer meegenomen. Deel die vergeving uit, ontvang die vergeving. Wees gezegend als een profeet. En meer in de eindtijd gaat dat misschien duidelijker worden. Is het misschien ook voor ons meer en meer duidelijk? Ja, in Openbaringen wordt dat vooral genoemd. Spreek woorden van God. Wat een cadeau heeft God ons gegeven om zo te mogen spreken met elkaar. Wees gezegend als een koning. En dat is nog weinig zichtbaar in dit leven. Het zit wat verstopt. Ja, het is een nederige weg die we moeten gaan. Kostbare geliefde broer en zus. Heilige en volmaakte broer en zus. En ook nederige, zachtmoedige broer of zus. Jezus bewerkt dat in uw hart. Amen.